Vandaag begint de internationale week van gebed. En die heeft als overkoepelend thema licht in de duisternis. En dat is een verwijzing naar die ster die de magiërs of de wijzen uit het oosten zagen. En die hen uiteindelijk leidde naar Bethlehem toe. Een ster die wijst naar het licht, Jezus. En ik leg vandaag de verbinding met een andere tekst in de Bijbel over sterren, namelijk die van op zich een bekende tekst, die van Abraham, waarin Abraham door God uit zijn tent wordt geleid om naar de sterrenhemel te kijken, lichten als teken voor hem. Maar even over gebed, eerst in verband met de week van gebed. Bidden is goed. God, Jezus draagt ons op om te bidden, om daarin om te volharden, volhardend te zijn in gebed, om steeds weer te bidden, om je hart bij hem uit te storten, je zorgen bij hem neer te leggen, je dankbaar te zijn, lofliederen te zingen. Bidden is goed, dat vertellen we elkaar ook, maar bidden heeft ook iets ingewikkelds. Bidden is ook moeilijk, om het vol te houden, om het weer te doen. Concentratie, om te noemen, als je gaat bidden en je doet je handen samen en je doet je ogen dicht en je probeert je te concentreren om te bidden, maar je merkt dat er een bus door je hoofd heen gaat en dat je weinig... Een bus met een zet bedoel ik. En je merkt dat je weinig concentratie hebt en aan allerlei andere dingen denkt. Of überhaupt tijd ervoor te maken of te vinden. Er is zoveel afleiding om je heen. Wat je kan afleiden om op die manier God te zoeken. En als je gaat bidden, wat moet je dan precies tegen God zeggen? Bidden heeft heel veel uitdagingen. Ook al weet je dat het goed zou zijn om te bidden. Ik wil daarom twee tips daarvoor meegeven, zo aan het begin van deze week van gebed. Eén is, boekjes kunnen echt heel vaak helpen. Gewoon een boek over gebed, welk boek dan ook. Misschien heb je ergens een boek in de kast, of bij je ouders in de kast, een boek over gebed. Het helpt altijd om zo'n boek te lezen waarin andere mensen die daar ervaring mee hebben en die je weer echte praktische tips kunnen geven waar je in de praktijk wat aan hebt. Om zo je gebed vorm te geven. Toch één tip, als je denkt van ik zou toch wel een boek willen, dan denk ik aan het boek van Pete Greig. Ik heb het helaas niet meegenomen, maar Pete, P-E-T-E, Craig, of hoe je het ook uitspreekt, G-R-E-I-G. G-R-E-I-G. Pete Greig, Hoe moet je bidden? Een boek voor gewone mensen, zo heet het ook. Een praktische handleiding voor gewone mensen om te bidden. Ik ben er zelf in begonnen en dat is echt goed. Het spreekt al die moeilijke dingen aan over gebed. En vertelt je hoe je daar goed mee om kan gaan. Wat als je iemand bent die gewoon dat bijna nooit kan. Gewoon stilzitten en bidden. Hoe kun je dat dan oplossen? Ik ken hem zelf van de prayer course die ik regelmatig heb gegeven. Een heel goed praktisch boek om er wat mee te doen. Dus dat is tip 1 als het gaat om bidden. En tip 2 is als het gaat om gebed is just do it. Gebed is ook iets wat je gewoon moet doen. Zeker samen bidden. Bij de mededelingen kwam het ook geloof ik langs, maar in een nieuwsbrief, daar staat iets van dat deze week wordt er in Voorthuizen, weliswaar dan online, is er elke avond, ik meen van 7 tot 8 is er gebed, maar in de nieuwsbrief staat het precies. Ik zou zeggen, gewoon doen. En als je denkt, maar ik heb het nog nooit gedaan, dat zou mijn eerste keer worden en ik vind het spannend en zo, dan zou ik zeggen, nou, laat dit gewoon je eerste keer zijn. Just do it en probeer het. En zie hoe dat misschien, als je het een keer probeert, kan uitpakken om het gewoon te doen. Goed, dat eventjes zo over gebed. Even doorpakken via gebed naar de preek. Ik noem een aantal moeilijkheden die onder gebed liggen. Maar een van de dingen die waar ook met gebed te maken heeft, is geloof. Geloof in God. Vertrouwen op God. Zorgt God echt voor je? Luistert God echt naar je gebeden? Durf je echt op God te vertrouwen? Ook daar heeft gebed alles mee te maken. Je eigen geloof in God. En daar gaat het vandaag over met de tekst die we zo meteen zullen lezen. Over geloof, over twijfel en over geloven als je twijfelt. En ik wil Inge uitnodigen om de tekst met ons te lezen. Dat is Genesis 15, vers 1 tot en met 6. En die zal Inge Renna met ons lezen.
Niet lang daarna richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ik zal zelf een schild voor je zijn. Je loon zal vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abram, wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven, daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abram naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid.
Dankjewel. Ja, we zouden allemaal wel, denk ik, het geloof willen hebben wat we menen wel eens te zien bij andere mensen. Een geloof wat gewoon stabiel is. Een geloof wat gemakkelijk vertrouwt op God. Een vredig geloof. Geen twijfel. Ja, wat zou dat fijn zijn. Maar ik denk dat je het vaak niet zal hebben, dat geloof. Waar je misschien eigenlijk naar verlangt. Maar dat je merkt dat je dat heel vaak niet hebt. En dat je misschien wel eens een beetje jaloers bent op mensen bij wie het best wel gemakkelijk af lijkt te gaan. Hoe zij gemakkelijk kunnen geloven. Je verlangt naar zo'n stabiel geloof en dat snap ik. Het is ook een mooi verlangen, want twijfels die kunnen ook lastig voelen. Gewoon als je twijfelt aan God, kan lastig zijn. Maar goed, het zou kunnen dat er mensen zijn die zo'n vredig geloof hebben. Dat de mensen waarbij jij dat meent te zien, dat ook echt daadwerkelijk hebben. Maar de meeste mensen, alleen al in de Bijbel, de meeste karakters die daar beschreven worden en bij wie je echt een inkijkt krijgt in hun leven, die hebben meestal niet zo'n mooi vredig geloof. Denk maar gewoon even aan een aantal mensen uit de Bijbel. Die kennen aanvechting, die kennen twijfel, die twijfel gedurende beproevingen. Denk aan Jacob, denk aan Mozes, David. Die psalmen hebben geschreven die soms ook echt volstaan van net zo goed gewoon van twijfel. Of van hoe zit het dan, God? Vragen naar God. Petrus, nou ja, noem maar op. Al die mannen en vrouwen uit de Bijbel, die kennen vaak helemaal niet zo'n heel makkelijk vredig geloof altijd. Maar die weten hoe het is om te worstelen met God. En vragen te hebben en twijfel te hebben. Zo ook Abraham. En dat zien we ook in het stukje wat we net hebben gelezen. Terwijl Abraham de vader van alle gelovigen wordt genoemd. Maar geloven is vaak een strijd. We gaan even kijken hoe dat eruit ziet bij Abraham. Hoe zit dat bij Abraham? Waar zit hij in zijn geloof, in zijn leven, op het moment dat wij, toen we net zo die tekst binnenvielen en daar lazen in Genesis 15. Abraham is getrouwd met Sarai. En zoals we al lazen dat Abraham dat zei, Sarai is onvruchtbaar. Samen kunnen ze dus geen kinderen krijgen. En ze zijn al oud. En dat doet pijn. Dat doet pijn. Als je wel kinderen wil krijgen, maar je kunt geen kinderen krijgen. En onderdeel van zijn leven dus, onderdeel van zijn geloofsleven, zijn relatie met God, dat is dat hij al eerder wel de belofte had gekregen van God, dat hij kinderen zou krijgen. Nageslacht. En hij hoopt daar al lang op en hij verlangt daarnaar, maar hij heeft het niet gekregen. Hij heeft wel de belofte, God zegt tegen hem, je zult een nageslacht krijgen, maar het is er niet. En daar moest hij dus op een of andere manier mee al lange tijd zien te leven, met dat God het wel belooft, maar het is er niet. En dat is een belangrijk onderdeel van Abrahams geloof dus, en van aanvechting en twijfel die hij zou hebben. God belooft iets, maar het is er niet. Ken je dat? Kun jij je daarin inleven? In hoe Abraham, hoe dat dan zou kunnen werken bij Abraham? Denk je dat Abraham altijd dan vol overgave stond te aanbidden in de kerk? Of dat altijd lukte? Die vraag voor Abraham is natuurlijk, als God betrouwbaar is, waarom heb ik dan geen kind? Als God nou echt betrouwbaar is, hij is trouw, waar is dat kind dan? En die vraag die kwelt hem. In het hoofd van Abraham zullen daarom vragen spoken zoals: waar is dan mijn kind? Moet ik dan toch mijn erfgenaam of mijn dienstknecht Eliezer als erfgenaam instellen? Moet ik een kind bij iemand anders verwekken, bij een andere vrouw, om het zo alsnog op te lossen? En zoals dat voor ons kan zijn, en zoals wij ook zulke soort vragen kunnen hebben. God zorgt voor je, maar als God dan voor mij zorgt en voor mij is, waarom is het dan deze ziekte? Waarom moest zij dan zo vroeg sterven, als God onze God is en voor ons zorgt? Waarom word ik dan gepest? Waarom gebeurt dit dan? Heb ik nou werkelijk iets aan God? Of moet ik het toch echt gewoon echt op mijn eigen manier doen? En alles op mijn eigen manier oplossen? En heeft bidden wel zin eigenlijk? En die vragen kunnen je, net als bij Abraham, kunnen jou ook kwellen op die manier. En een deel van geloven, dat is leven met zulke soort vragen. Waar je dus niet zomaar een antwoord op hebt of krijgt of van iemand anders kan krijgen. Geloven is leven met ook met zulke soort lastigheden. Met deze lastigheden. Logisch dat geloof niet altijd vredig en stabiel is en zonder twijfel is. En als predikant spreek ik natuurlijk regelmatig mensen die zich daar bevinden met die vragen. En ken ik dat zelf net zo goed. Precies deze situatie. Dat is dus Abraham's situatie. Daar zitten we nu al in, qua inleving. Op het moment dat deze tekst begint. En de structuur van de tekst, we hebben net gelezen. Maar ik zeg hem zo even, God doet eerst de belofte. En dan zegt Abraham, ja maar. Een soort van protest. En dan doet God weer een belofte met dat teken. En dan gelooft Abraham. Zo ziet de tekst eruit. Vrij eenvoudig eigenlijk. En de vraag is dan, wat maakt dan dat Abraham de tweede keer wel kan geloven? Dat daar plotseling geloof is. Er is een visioen. God spreekt tot hem in een visioen. En ik heb deze dienst had ik voorbereid met een groepje jongeren. En die vroegen eigenlijk toen ook van, wat is dat eigenlijk zo'n visioen? Gebeurt dat nu ook dan nog? Komt dat vaak voor? Ja, wat is een visioen? Ik kan het niet helemaal duidelijk uitleggen, maar een visioen is kennelijk iets waarin Abraham gewoon er is, in een wakkere staat. Maar dat God toch tot hem spreekt. Dat hij God ofwel ziet ofwel hoort. En dat God op die manier tot hem komt en tot hem spreekt. Dat er kennelijk zoiets gebeurt. Ik hoor het niet heel vaak om mij heen, nu bij mensen. Wel eens dat mensen een visioen krijgen. Ik hoor het wel heel vaak uit de moslimwereld, in Arabische landen. Waar moslims die wel eens een visioen krijgen waarin Jezus tot hen komt. En Jezus als het ware hen wenkt om tot hen, hem te zoeken. Waarna dan die moslims op zoek gaan naar Jezus en wie, of Isa en wie dat precies is. En zo tot geloof komen. En zo komen die verhalen natuurlijk bij ons. Daar hoor je het vaker, in de moslimwereld, dromen en visioenen. En God communiceert op allerlei manieren natuurlijk ook buiten de Bijbel om. Dat gaat verder, tenminste, ga ik niet helemaal verder op in. Maar dit even zo over het visioen. Goed, de belofte dus. Wees niet bang, zegt God tegen Abraham in dit visioen. Wees niet bang, ik zal jou beschermen en ik zal je vorstelijk belonen. Beloning moet je dan denken aan rijkdom. Van de rijkdom, land, goede dingen. Abraham die zit in die vertwijfeling, waar we het net over hebben gehad. En die reageert niet enthousiast op God. Zegt niet amen, halleluja. Hij zegt meer van, leuk God, maar wat heeft het voor zin? Wat heeft het voor zin om mij deze beloning te geven, want ik zal kinderloos sterven. Ik heb geen kinderen gekregen en mijn dienstknecht Eliezer, die dan krijgt dan alles. Dus waarom zou ik blij zijn met al die dingen die ik dan krijg van u? Nou, inderdaad, dit komt uit die vertwijfeling van Abraham. Sarai is nog altijd kinderloos. Dus een ja maar. Het is alsof jij een preek hoort waarvan de boodschap is, God houdt van je, God zorgt voor je. Jij mag zijn kind zijn. En dat je dan denkt van, ja, dat zal waar zijn. Ik heb dat eerder gehoord, het is mega waardevol om het te horen. Maar waarschijnlijk heb je ja maars. Dat zeg je wel, dat God voor mij zorgt. Maar, hoe zit dit dan? Waarom is mijn moeder dan ziek? Waarom zorgt God dan niet dat mijn vader werk krijgt? Etcetera. En als we in gesprek zijn met elkaar, dan herkennen we die vragen denk ik bij elkaar. Als we eerlijk zijn, bijvoorbeeld in een goede groep of je hebt een goed gesprek over geloof. Dat je wel echt deze vragen van iemand anders kan horen en dat we daarin kunnen inleven. En die vragen kunnen delen, elkaar niet veroordelen. En elkaar hopelijk snappen of zoeken te begrijpen waarom anderen dan zo'n twijfel kan hebben. Kunnen luisteren naar elkaar. En de ene is misschien weer sterker in luisteren en de andere heeft misschien sneller een bijbeltekst ter bemoediging. Maar hopelijk gebeurt dat in de kerk en dat gebeurt. Hoort bij kerk zijn. En dan gebeurt het natuurlijk ook dat je wel eens dat je bang kunt zijn voor je twijfels. En dan is het lastiger. Goed, protest van Abraham en dan komt God weer aan het woord. Een antwoord op de jamaar van Abraham. En dan komt God met twee dingen. Eerst is in woorden, zegt nee Abraham, niet een dienaar, jij krijgt een kind. En die verwek je zelf. Oké, een bevestiging van die belofte. En de tweede is een teken. God neemt Abraham naar buiten uit zijn tent. Vanuit zijn tent moet Abraham naar buiten. En krijgt de opdracht, kijk eens naar de hemel. Kijk eens naar al die sterren. En tel de sterren, als je dat kunt. Zo zal het ook met jouw nakomelingen zijn. En volgens mij komt dit pas echt goed binnen als je je goed gaat inleven in Abraham. In wat hier nou precies gebeurt. Onvruchtbaar dus, de pijn van geen kinderen kunnen krijgen. Al die jamaars, beloftes van God, het nog niet zien. En daar is God dan weer, die jou benadert, die tot je spreekt. En hij doet een mooie belofte in woorden. En jij vertelt het, je twijfelt, je protesteert op die belofte. En dan neemt God je naar buiten. Jouw tent uit, de kou in. Je doet die stap naar buiten, door de tentopening heen en je staat daar buiten. Je voelt de kou en je kijkt naar de hemel. En ik weet niet of je de sterrenhemel of je die wel eens goed gezien hebt, maar hier in Voorthuizen, Barneveld, heb je al die lantaarnpalen, weet ik wat allemaal, waardoor je inderdaad een paar sterren ziet, die wel mooi zijn, maar als je, ik weet niet of je dat van vakantie kent, misschien wel eens in de bergen bent geweest, of op plekken waar helemaal niet zoveel lampen zijn en zo, het is echt indrukwekkend, die sterrenhemel. En Abraham kijkt en ziet al die sterren die inderdaad ontelbaar zijn. En je hoort God tegen je zeggen, tel ze dan als je kunt, wat niet lukt. En zegt, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Ik denk, als ik Abraham ben, dat komt binnen. Ik denk dat ik tranen in mijn ogen zou krijgen vanwege wat God doet. Dat hij sowieso deze tijd met mij neemt, zo direct op mij spreekt. En dat teken laat zien. En mij via dat teken van de sterren alsnog die belofte echt op mijn hart probeert te drukken. Ja, en je dan denkt van, oké, God belooft het echt. God bevestigt zijn belofte nog eens, ook al is er nog steeds geen kind. En Abraham geloofde. Deze gebeurtenis, die maakt dat er geloof is in het hart van Abraham. En zo staat er, Abraham geloofde en het werd hem aangerekend als gerechtigheid. En als je je goed laat meenemen door het verhaal, dan beleef je dat een beetje. En je kunt je misschien er iets bij voorstellen dat het extra geloof geeft, deze ontmoeting met God. Ook al heb je misschien al bedacht van, ja weet je, die sterrenhemel, het is geen bewijs. Het is geen brandende braamstruik, geen special effects van God. Het is gewoon een teken wat er al is, wat God neemt uit de schepping. En dat verbindt aan zijn belofte. En dat tot een bevestiging van zijn belofte laat zijn. Maar Abraham gelooft dus. Eerst daar even bij stilstaan. Hij gelooft dus. Wat is het dan dat Abraham gelooft? Wat is geloven eigenlijk dan? Betekent dat voor Abraham dat hij nu een heel dik boek in één keer moet aannemen dat alles wat daarin staat waar is? Is dat geloven voor Abraham? Geloven voor Abraham hier is dat hij voor zijn leven en in zijn leven nu het zicht niet laat bepalen tot wat binnen zijn tent is, tot wat hij kan zien, tot wat Abraham zelf kan zien en kan voelen en kan, zelf kan regelen en bepalen. Maar geloven is dat Abraham buiten zijn tent komt en zijn leven laat bepalen door wat God beloofd heeft. Dus niet door wat hij zelf kan zien, wat hij kan voelen, vastpakken, zelf kan controleren en bepalen. Maar geloven betekent je leven laten bepalen door wat God belooft. Ook al heb je het nog niet. Maar God belooft het en herbevestigt die belofte. En daar richt je je leven op in. Dat is vooral geloven wat je hier ziet bij Abraham. En wat jij ook mee kan nemen voor jezelf. Of voor wat geloven is. Oké, je leven inrichten op wat God belooft. Naar ons. Wij kennen beloften die tot ons zijn uitgesproken. Hè? Die via de Bijbel bijvoorbeeld tot ons komen. God is met ons. God is bij jou. Hij draagt je. God zorgt voor ons. God is liefde. Uiteindelijk is God liefde. God overwint het kwade. Gods liefde verandert mensen. Gods liefde transformeert harten. Hij transformeert ons. En het kwaad in ons en in deze wereld is niet sterker dan God. Maar God is sterker dan het kwaad in deze wereld. En elk kwaad in deze wereld zal ook ten goede gekeerd worden door God. Het zijn beloften. Beloften van God. En dan zeg jij, of dat zou kunnen, dat hij dat zegt, net als Abraham, ja maar. Kijk eens naar de wereld. Kijk eens hoe die eruit ziet. Of kijk eens nog in mijn leven. Als God voor mij, van mij zou houden, voor mij zou zorgen, nou ja, waarom heb ik dan zo'n ingewikkeld karakter? Waarom is het leven dan zo ingewikkeld of moeilijk en mislukt zoveel? Waarom is mijn vader dan ongeneeslijk ziek? En we begrijpen elkaar. Met deze vragen. Zoals we Abraham ook begrijpen. En ik stel me dan voor als wij deze ja maar naar God hebben uitgesproken. En wij lopen zo door deze tekst. Dat God dan tot ons spreekt. Dat God tot jou spreekt. En dat wij ons. Net als Abraham uit onze tent laten leiden. De tent die jou beperkt tot wat je nu kunt zien. En kunt ervaren. En de beperking van. Nou, van wie, wat je nu kunt zien, ervaren en bepalen. En dat God je uit je tent meeneemt en iets wijst op de ster. Of iets meer dan de ster. En dan stel ik me dit voor. Verplaats je even inderdaad in Abraham dat idee. Je komt uit je tent en je kijkt naar de sterren. En de sterren veranderen voor jou in een visioen. En je ziet een film. En er speelt zich iets af. En je ziet daar plotseling Jezus voor je. Jezus en ook allemaal mensen, allemaal hongerige mensen. En je ziet hoe Jezus broden en vissen breekt. Hij heeft maar een klein beetje, maar op een of andere manier. Hoe Jezus kan het en hij breekt brood. En er is genoeg eten voor al die mensen. Een teken, zoals de ster. En je stel me voor hoe je Jezus verder ziet. En Jezus wandelt en een mens tegenkomt met een ziekte. Een ziekte waardoor die persoon helemaal buiten de samenleving terechtkomt, niet meer mag meedoen. En Jezus komt naar die persoon toe, raakt die persoon aan. En die persoon wordt heel en hij mag weer helemaal meedoen met de rest van de mensen. En je ziet een vrouw en Jezus benadert die vrouw. Iedereen keek altijd neer op die vrouw, om wat ze heeft gedaan. Zelfs de mannen die het met haar hebben gedaan, kijken op haar neer. En Jezus benadert haar en veroordeelt haar niet. Maar bij Jezus is er aanvaarding voor deze vrouw. En je ziet hoe Jezus iemand benadert, iemand die een afperser is. Best wel iemand met een heel naar karakter. En Jezus ontmoet hem. En er gebeurt iets door de ontmoeting met Jezus. En die man die verandert. En hij verandert in iemand die juist geeft aan andere mensen. Van wat hij heeft in plaats van neemt. De sterren. Tekenen. En dan stel ik me voor dat God tegen jou zegt. Zie je hier wat er gebeurt? Als je zo naar de sterren kijkt. Zie je hier gebeurt wat met deze mensen? Dat heb ik gedaan. En dat ben ik aan het doen op dit moment in deze wereld. En dat zal ik blijven doen. En dat gaat zich helemaal voltooien. De wereld gaat alleen maar door. En uiteindelijk zal helemaal worden. Op deze manier waarop Jezus bij mensen omgaat en wat je hier ziet gebeuren met mensen. Dit gaat volmaakt worden op deze hele wereld. Geloof dat. En richt je leven daarop in. En ik stel me voor dat Jezus me dan nog meer laat zien. Dat ik hem plotseling zie en dat ik zie dingen, die wonden aan zijn polsen. Die mij herinneren aan wat er is gebeurd. En dat ik daar de opgestane Jezus ziet. En dat Jezus dan tegen mij zegt, mij aankijkt met aanvaarding en met acceptatie. Met al mijn twijfels, met alles wat ik heb gedaan, met al wie ik ben. En jij ook. Dat God jou aankijkt met aanvaarding, acceptatie. Je ziet de wonden en dat hij zegt, mij is alle macht gegeven. Alle macht is bij mij. Lukt het jou om uit je tent te komen en uit die beperking van wat je zelf kunt zien en voelen en bepalen en die sterren te zien? Wat God jou wil laten zien, tekenen te laten zien. Lukt het jou? Wat maakt dat Abraham nu gelooft? Als hij de sterren ziet en die bevestiging. Wat maakt dat jij kunt geloven? Ergens ook een beetje een mysterie voor mij. Wat maakt dat iemand dan gelooft? Ook voor mijzelf. Wat maakt dat ik geloof? Als ik die tekenen zie. Wat maakt dat ik geloof? Ergens is het ook een beetje een mysterie. Maar als God mij op zulke soort tekenen wijst, ik die tekenen zie, erover lees, in herinnering breng, of misschien zelfs wat van zie in mijn eigen leven, toch? Als ik uit mijn tent stap. En als God mij wijst op de verhalen van Jezus, de woorden van Jezus, dan komt er ruimte voor geloof. Geen bewijzen, misschien niet eens wonderen, geen soort oplossingen voor de problemen die ik heb meteen, maar wel tekenen. Tekenen waar ik misschien al bekend mee was, maar die ik weer in een ander licht ga zien. Tekenen die verwijzen naar het koninkrijk van God. Dat God echt wel degelijk er is en aanwezig is. Net als de sterren en die ontmoeting dat was voor Abraham. En de plek waar jij je kunt laten meenemen uit je eigen tent, onder de sterrenhemel, dat is het evangelie. Zoals ik dat net ook heb laten zien in hoe ik het visioen geschetst heb voor jou. En dat betekent concreet, als jij je uit je tent wil laten meenemen, uit de beperking van wat je zelf kunt zien, en wilt ontdekken waar God je op wil wijzen, lees een evangelie. Lees een evangelie en laat dat een manier zijn waarop jij uit je tent komt en de verhalen leest en op die manier God tot je laat spreken en jou laat bemoedigen. Bijvoorbeeld een Marcus evangelie. Begin aan het Marcus evangelie, lees het en zie of je daar net zo'n ervaring kan hebben als Abraham heeft onder de sterrenhemel. Omdat God tot je spreekt. En jij daardoor geloof bij jezelf mag gaan ontdekken. Dat is het eerste. En het tweede is, nou, deze week krijg je een kans voor een gezamenlijk gebed. Het is weliswaar online, weer anders dan als je echt bij elkaar bent. Maar misschien wel mooi. Misschien is dat ook een plek deze week waar jij uit je tent kunt komen, onder de sterrenhemel, gezamenlijk met andere christenen, en het gebed zoekt en God zoekt, waar God tot je kunt gaan spreken. En jij je hart kunt openzetten voor God. Ook op zo'n moment van samen God zoeken in gebed. Goed dat je nu kijkt. Want dit kan een moment zijn waarop je op die manier op God wordt gewezen en geloof kan groeien. Doordat je je openstelt voor God, ook nu. En ik kan jou natuurlijk geen geloof geven. Ik kan je alleen op tekenen wijzen, zodat ik dat ook heb, zoals ik dat heb willen doen, zojuist. Nou, ik wil je nog inderdaad er ook zeggen. Het zijn niet de argumenten, het zijn niet de bewijzen voor God die jou uiteindelijk geloof geven en die jou uiteindelijk overtuigen. Argumenten, bewijzen, ze kunnen helpen jou om, wanneer je misschien denkt dat geloven belachelijk is, dat het er nergens op slaat. Dat het niet logisch is. Daarvoor kunnen bewijzen en argumenten heel erg helpen. Om dat een beetje onderuit te halen. Omdat het wel degelijk rationeel is. En te verantwoorden. Ook naar je verstand. Om te geloven. Maar daar komt geloof zelf niet vandaan. Geloof zelf komt door te luisteren naar God. Door de verhalen te horen. Door je open te stellen voor Jezus. En dat je dan merkt dat God het geloof geeft. God het geloof in je hart legt en je gelooft. Dus, kom uit je tent. Uit die beperking van wat je kunt zien, voelen, ervaren. Zelf kunt bepalen. Kom uit de tent. En stel jezelf onder de sterrenhemel waar God tot je kan spreken. En daar geloof kan groeien bij jou. Amen.